Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Christus zegt: ik leef en u zult leven. Gaan we verder in deze dienst, gemeente, door opnieuw te zingen uit Psalm 118 en nu de versen 2 en 3. Leiden wij nu in gemeenschap met de hele christenheid ons geloof in onze opgestane Here met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en stemmen er met hart en mond mee in door te zingen Psalm 118 vers 14. Spreken ieder van u als volgt voor zichzelf met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is na de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We willen nu samen de Heere vragen om zijn zegen. Heer onze God, tot u komen wij in ons gebed, waar u bent gekomen tot ons, ook vanmorgen weer, en waar u van uw kant al hebt laten horen hoe het zit, hoe het in uw hart zit. Toen we hoorden, genade zij u en vrede. En we hebben mogen zingen van uw goedheid. En we willen het ook nu in ons gebed tegen u zeggen, Heere. U bent goed, oneindig goed. Uw goedheid gaat alles te boven. En daarom willen we ook aan de morgen van deze tweede paasdag met elkaar u loven. U prijzen, u aanbidden, u het offer van onze lof brengen, ons hart aan u overgeven, ons leven voor u neerleggen. En we doen dat met schroom en met aarzeling, want u kent ons, u weet hoe ons hart eruit ziet, u weet hoe ons leven is. We beleiden u ook vanmorgen onze tekorten, onze zonden. We belijden u, Heere Jezus, dat het daarom is geweest dat u die smartelijke weg moest gaan van lijden en kruis. Maar u hebt overwonnen. U hebt alles volbracht. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En daarom hebt u ons toch ook vanmorgen hierheen geroepen, om dat te horen. De steen is weg. U bent niet meer hier waar de dood heerst. Dan komt u tegelijk naar ons toe, hier in onze omstandigheden. Daarom ligt toch uw woord hier al open voor ons. En we bidden u, doe het ook in deze dienst voor ons open. Opnieuw weer. Misschien zo als we nog nooit hebben meegemaakt. Dat u naar ons toe komt, Heere. Dat u in ons hart komt. En dat u het ons door de kracht van uw geest bevestigt. Wat u ooit zei tegen uw discipelen. Ik leef. En u zult ook leven. Wilt u alles wat ons hindert in het luisteren aan de kant ruimen? Wilt u ons woorden geven om te zingen ook telkens weer, om onze dank op die manier te uiten en bij u te brengen? Mogen er woorden klinken die ons nabij zijn, zeker ook wanneer het moeilijk is en we zo kunnen instemmen met de psalmdichter wanneer hij zingt: ik werd benauwd van alle zijden, Heere God in de hemel, wij verwachten het van u, op grond van uw belofte. Zegen ons dan. En ieder die een taak heeft in deze dienst, open de mond van uw dienaar. En mogen we, mede door wat we vanmorgen horen, straks vermaand en vertroost, onze weg verder vervolgen door het leven heen. In de wetenschap dat we niet zullen sterven, maar leven. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van onze God. We doen dat in Psalm 118 en in Johannes 11. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 118. We lezen de tweede helft van deze psalm, vanaf vers 15. Psalm 118 vanaf vers 15. We horen de dichter zingen. Er staat bij deze psalm niet bij wie die dichter is. In de vroege kerk zei dan altijd, dan is het David. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoog verheven, de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat Hij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend, wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed. want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Tot zover deze samen uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament lezen, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 11. Johannes 11. De versen 20 tot en met 27. De opwekking van Lazarus. Voor Pasen. Zou je kunnen zeggen, een geschiedenis voor Pasen. Johannes 11 vanaf vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Tot zover lezen we samen uit het Nieuwe Testament. De tekst voor de verkondiging van Gods woord voor deze morgen, van de tweede paasdag, vinden we in Psalm 118, vers 17a. Psalm 118, de eerste helft van vers 17. Daar luidt het woord van onze God: ik zal niet sterven, maar leven. We gaan gemeente over tot de inzameling van de gaven. Driemaal kunt u uw gaven geven. Allereerst voor de WEM. De nieuwsbrief staat daar het nodige over. Project in Congo. Tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 102, vers 11. En, er is een eentje weggevallen, vers 16. 102, 11 en 16. Thank you. Gemeente des Heren, ook velen van ons zullen er een hebben, een lievelingspsalm. Voor velen is dat psalm 23, de Heer is mijn herder. Velen, als je bij ze op huisbezoek komt en je aan ze vraagt wat zullen we lezen, noemen psalm 121. Nog weer anderen noemen andere psalmen. Voor Luther is psalm 118 een lievelingspsalm geweest. Mijn zeer geliefde psalm, noemt hij hem. En het is met name onze tekst van vanmorgen die hem heeft aangesproken. Hij heeft de woorden ervan ook op muziek gezet en heeft ze met grote letters geschreven op de muur van zijn kamer, zodat hij het elke keer voor zich zag. Ik zal niet sterven, maar leven. En dat was op de Coburg, een kasteel ergens in Midden-Duitsland. Ooit op een zonnige dag in de zomervakantie waren wij er. Een imposante vesting hoog gelegen boven het gelijknamige stadje met een prachtig uitzicht over de omgeving. In het jaar 1530 had de baas van Luther, zo zou je hem kunnen noemen, de keurvorst Johan van Saxen, zijn hervormer er gebracht. Ze arriveerden op het kasteel met Pasen en daar had Luther rust, daar was hij veilig. De keurvorst zelf trok, nadat hij Pasen had gevierd met zijn gezelschap, verder naar Augsburg, ongeveer in Zuid-Duitsland, u weet dat wel. En daar in Augsburg werd de Rijksdag gehouden, bijeengeroepen door de Duitse keizer. Daar mocht Luther niet heen. Hij zat namelijk in de ban en Johan van Saxen was veel te bang dat ze Luther daar in Augsburg wat zouden doen. En toch wilde hij de hervormer kunnen raadplegen wanneer dat nodig was. En daarom stuurde hij Luther naar de meest zuidelijke plaats van zijn gebied. En daar zit de reformator nu. De dagen rijgen zich aaneen. Gedeprimeerd voelt hij zich en niet gezond. En hij denkt dat hij niet lang meer zal leven. Terwijl zijn vrienden op de barricade staan voor de zaak van de reformatie, voor de zaak van God, zit hij hier in de eenzaamheid, noodgedwongen. Een woestijn. Zo ervaart hij zijn verblijf op de Coburg. En met die woorden ondertekent hij ook dikwijls de brieven die hij naar Augsburg stuurt. Aus der Wüste staat er dan onder. Vanuit de woestijn. En wat doet hij dan? Gaat hij bij de pakken neerzitten? Nee, heel mooi gemeente. Dan werpt hij zich met grote ijver op de studie en op de vertaling en de verklaring van de Heilige Schrift. En vooral psalm 118 trekt hem en troost hem. En het gebeurt op zo'n manier dat hij er een uitgebreid commentaar op schrijft. En is het boek af, dan schrijft hij een voorwoord en daarin lezen we: deze psalm heeft mij in mijn nood meer geholpen dan keizers en koningen en wijzen en heiligen ooit hadden gekund. En telkens weer houdt Luther het zichzelf voor. Als hij zit te schrijven, als hij denkt aan de situatie. Ik zal niet sterven, maar leven. En dan leest hij het op de muur tot zijn vermaning en zijn vertroosting. En wanneer hij dan in zijn verklaring bij de tekst van vanmorgen aankomt, bij onze tekst, dan schrijft hij: dit vers gaat over de nood waaruit God zijn kinderen verlost. Welke nood? Ja, toch vooral de nood van de dood. En daarmee wordt de kern van de zaak geraakt. Immers midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. De dood die wij aan onszelf te danken hebben, is niet alles erdoor gestempeld. De afgelopen week hebben we weer het gemerkt door wat er in Brussel gebeurde. Is niet alles eraan onderworpen, eraan overgeleverd. Het is beweerd men dan soms met een stukje bravoure. Het is de enige zekerheid die een mens heeft. Nou, en het is in deze wetenschap, in deze omstandigheden, dat de tekst van vanmorgen klinkt, gemeente. Ik zal niet sterven, maar leven. De eerste keer klonken deze woorden uit de mond van een veldheer die een overwinning had behaald. Misschien is het David geweest. Kan ook een andere koning zijn geweest. Maar in ieder geval, hij zingt, loof de Heere, want hij is goed. En hij zingt dat wanneer de strijd voorbij is. Samen met de soldaten heft de koning een loflied aan. Daarmee wachten ze niet tot ze thuis zijn. Nee, op het slagveld beginnen ze al. En vandaar dat we in vers 15 lezen. Hoor een zegelied in de tenten. De tenten daar op het slagveld van de rechtvaardigen. En steeds roepen ze het uit. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. En nog een keer. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. En zo trekt de veldheer met zijn troepenmacht op naar de tempel. Daar aangekomen roept hij de wachter toe, doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan en de Heere loven. En vanuit de tempel zingt men hem dan toe, dit is de poort van de Heere, waardoor de rechtvaardigen binnengaan. En de priester voegt eraan toe, gezegend wie daar komt in de naam van de Heere, wij zegenen u uit het huis van de Heere. En even later, daar staat de aanvoerder bij het altaar. En daarop het feestoffer. En dankbaar en verwonderd zingt hij, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Want ik zal niet sterven, maar leven. Het is vele eeuwen later. Christus viert met zijn discipelen het Pascha. En intussen zingen zij de lofzang. Lees dat in het Lijdensevangelie, toen ze de lofzang gezongen hadden. En we weten precies wat die lofzang is geweest. De psalmen 113 tot en met 118. Zo staat dat bij het Joodse volk al eeuw in, eeuw uit op de paasliturgie. En wanneer de maaltijd is afgelopen, dan begeven ze zich door de stille straten van Jeruzalem naar Gethsemane. Jezus gaat zijn lijden, zijn bitter lijden tegemoet. Maar wat heeft hij daarnet gezongen? Psalm 118. Met daarin de woorden, ik zal niet sterven, maar leven. En wanneer je daar even wat dieper over nadenkt, dan zeg je bij jezelf, hoe heeft hij dat gekund? Want hij zal zo meteen wel sterven en niet leven. Dat weet hij toch? Hoe pijnlijk moeten deze woorden voor hem geweest zijn toen ze klonken in de feestzaal. Misschien hield hij zijn mond wel toen dit gezongen werd. Liet hij zijn discipelen even alleen zingen. Nee, gemeente, reken maar dat dat niet is gebeurd. Als er één toen heeft gezongen, heeft doorgezongen, is dat Christus geweest. Hij heeft juist ook in dat bange uur de lofzang gaande gehouden. Hij heeft het aangeheven, loof de Heere, want hij is goed. Meer nog, onze heiland heeft geweten dat heel deze psalm uiteindelijk over hem ging. Hij is het geweest die uit de benauwdheid tot de Heere heeft geroepen. Hij is het geweest die door mensen omsingeld werd als bijen. Hij is het geweest die hard door de Heere geslagen werd. Maar hij was het ook tot wie men zong bij de intocht van Jeruzalem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, de grote koning. En hij was het ook van wie gold de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Die steen is tot een hoeksteen, tot een fundament geworden. En hij was het ook, hij was het vooral die zingen kon. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Al die regels in Psalm 118, één voor één te betrekken, toe te passen op onze Heere Christus. En niet voor niets hebben apostelen en evangelisten en tal van andere uitleggers daarop gewezen. Deze psalm noemen we dan ook een messiaanse psalm. En het is in het bijzonder een paaspsalm. Wanneer u een bijbeltje hebt met allerlei tekstverwijzingen, dan ziet u wel dat heel veel teksten inderdaad verwijzen naar Goede Vrijdag, naar Pasen, naar Palmpaas. Als we dan vanmorgen vooral stilstaan bij vers 17. Ja, Dan voel het allemaal wel aan. Daarin, in dat woord, is het helemaal Pasen. Ik zal niet sterven, maar leven. En dat zingt de Heer Jezus, gemeente, niet tegen beter weten in. Dat doen wij wel eens. Dat we tegen beter weten in bepaalde dingen zeggen, naar voren brengen, denken. Onze Heer Christus doet dat niet. Nee, integendeel. Hij hoort juist in deze woorden de belofte van zijn Vader. Ten derde dagen zul je wederom opstaan van de doden, na de schriften. En daar klemt de Heere Christus gemeente zich al zingend aan vast, op hoop tegen hoop. Hij kan niet anders in dit dodelijk tijdsgewricht, waarin de poorten der hel geopend en de poorten des hemels gesloten worden. En als je hier even bij stilstaat, gemeente, hoe dat door de heiland moet zijn heen gegaan, dan proef je er iets van hoe aangrijpend dat voor hem moet zijn geweest. Dat onze heiland, dat hij zo in de diepte terecht is gekomen. En dat hij nota bene zijn eigen vader door middel van een psalm een voorgegeven lied om barmhartigheid en om genade moet smeken. En intussen heeft hij niets anders over om er zich aan vast te houden dan een woord. Enkel en alleen een woord. Dit woord, ik zal niet sterven, maar leven. En hoe wordt het aangevochten? Hoe onwaar lijkt het te zijn? Want kijk, daar zijn in Gethsemane de soldaten om hem gevangen te nemen. Nochtans, ik zal niet sterven, maar leven. Enkele uren later staan overpriesters en volk met hem voor het paleis van Pontius Pilatus. En als uit één mond klinkt het, kruisig hem, kruisig hem. Nochtans, ik zal niet sterven, maar leven. Dan komt Golgotha, daar hangt hij, als een misdadiger. En ten slotte roept hij met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo blaast de Zoon Gods de laatste adem uit. Hij sterft. En nochtans, ik zal niet sterven, maar leven. Waarom gaat Christus deze onmogelijke weg? Dat weet u toch? Dat was in onze plaats. De toorn van God tegen de zonde is immers zo groot geweest, dat hij die niet ongestraft wilde laten, niet ongestraft kon laten. Maar aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Hoe uitvoerig hebben we daarbij stilgestaan in de lijdensweken die achter ons liggen. Ik duid het daarom vanmorgen alleen maar even aan. Al vraag ik wel aan u en aan mezelf net zo goed. Hoorden we het in de lijdenstijd, de Heer Jezus, zeggen? Ik voor u, daar gij anders. En hebben we dat op onze beurt, gemeente, beaamd, geloofd, dat we hebben gezegd, Heer Jezus, gij voor mij, maar dat er niet van komt in ons leven. Daar breekt ons dat een eeuwigheid lang op en daarom ook vanmorgen de oproep om te zeggen, Heer Jezus, gij voor mij. En dat is het machtige geheim van de verzoening. En daarom is het ten diepste dat Christus zingt, ik zal niet sterven, maar leven. Inderdaad, leven, dat zal hij. En dan denk ik aan een woord dat hij eens gesproken heeft hier op aarde. Een woord vol gezag. Ik heb macht om mijn leven te geven. En ik heb macht om het opnieuw te nemen. Op Goede Vrijdag legt hij zijn leven af. Op Paasmorgen neemt hij het weer, want ik zal niet sterven, maar leven. Het onmogelijke dat gebeurt, een dode, de dode bij uitstek. Hij schudt de dood van zich af, op bevel van zijn vader, op een wenk van de geest. Want de straf, onze straf is gedragen. En nu is er vrede, nu is Gods toorn gestild, nu is zijn gerechtigheid vervuld. En met een goddelijk gebaar worden de grendels van de dodencel voorgoed weggeschoven. De steenwijk, de muren vallen. Of om het met de woorden van Psalm 102 te zeggen, De kaken van de dood, die verslappen. Christus komt vrij, want ik zal niet sterven, maar leven. Wat een machtig heilsfeit dat paas. Telkens opnieuw wanneer het Pasen is, realiseer je dat weer. Christus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. Niet sterven, maar leven. En daarmee is het wonder van Pasen niet uitgeput, gemeente. Wat bond Christus zijn discipelen op het hart? Ik leef en jullie zullen leven. En wat voegde hij Martha toe? We lazen het in Johannes 11. Ik ben Martha, de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En iedereen die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. En de catechismus, wat prent hij ons in? In zondag 7, nu stond er gistermiddag bij stil. Christus doet ons deren in de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft. En zijn opstanding, dat is een zeker pand, een betrouwbaar garantiebewijs van onze opstanding. Met andere woorden, gemeente, wij mogen de woorden van Psalm 118 tot de onze maken. Zoals Luther dat heeft gedaan. U mag het zeggen, vanmorgen. Ja, maar ik zal niet sterven, maar leven. En jij mag die woorden ook overnemen en gewoon voor jezelf zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. En dat is een wonder. Jazeker, want we hebben de dood verdiend, de eeuwige dood. We zijn het waard om bij de boze in zijn rijk geworpen te worden. En toch, welk lied wordt ons vanmorgen van Gods wegen geleerd? Ik zal niet sterven, maar leven. En wat er dan vanmorgen gebeurt, hier in deze Ichtiskerk, in de verkondiging van het woord, dat is dat de Heilige Geest dit psalmwoord, dit paaswoord bij ons brengt. Ons op de lippen legt, ons in het hart stopt. Toe maar, dringt hij aan, zing maar mee. Allereerst met Christus, maar ook met allen die hem hebben lief gehad. Ik zal niet sterven, maar leven, want in dit woord ligt kracht. Door dit woord kun je verder. Met dit woord hou je het vol, tot in alle eeuwigheid. Ik zal niet sterven, maar leven. Wil dat zeggen dat we dan geen moeilijkheden meer hebben? Dat we van nu af succes boeken? U weet het al, gemeente, het leven van een christen is geen zegentocht, maar een kruisweg. Al zijn er momenten dat je met de veld in naar de tempel mag trekken, om zo te zeggen. Een dankoffer kunt brengen. Maar wat Luther onderaan zijn brieven uit de Coburg schreef uit de woestijn, moeten wij dat ook niet vaak voor onszelf zeggen in ons leven? Wie van ons heeft niet te worstelen met de dood en met de handlangers van de dood? En dan denk ik aan de zonde die ik zo vaak doe. Aan de wet die mij daarom vervloekt. En wat kan hij die het geweld van de dood heeft, de duivel, ons een angst aanjagen? Te vuur en te zwaard bestrijdt hij ons van binnen en van buiten. Van buiten door middel van vervolging. Al hebben wij daar niet zozeer mee te maken. Vele broeders en zusters in de wereld wel. En daarom is ons gebed er gedurig voor hen. Maar van binnen, ja, dan weten we er toch ook van. Aanvechting. Dat we heen en weer geschud worden. Dat we door de boze gezift in de zeef geworpen worden. Dat hij twijfel en moedeloosheid rondstrooit in ons hart. Jouw geloof? Oh nee, dat voldoet niet aan Gods hoge eisen. En je hoop is veel te zwak en je liefde stelt zo weinig voor. En kijk eens in de wereld om je heen. Waar is God? U zult sterven en niet leven. En hoe verschrikt en vertwijfeld kun je dan in je hart raken, gemeente? Luther zei dan, geen vijand kan een stad met zoveel geweld bestormen als de duivel een geweten. Want door een angstig geweten weet je namelijk nergens meer raad mee. Met de dood weet je geen raad meer. Ook al betuigt de geest dat de dood geen straf meer is op de zonde. Maar dat de dood een afsterving is van de zonde. Ja, nog meer, een poort naar het eeuwige leven. Toch, je merkt het soms. Ben je zelf bang voor de dood? En kan een kind van God in duisternis sterven? Onzeker van zijn toekomst. En met de zonde weet je ook vaak geen raad meer. Want geloven in de vergeving, ja dat moet, maar je kunt het niet. En dat je eigenlijke zonde het ongeloof is. Daar ga je weer zo vaak aan voorbij. En ten diepste weet je geen raad met God meer. Want niet alleen de duivel is tegen je, ook God lijkt tegen je te zijn. Zal ik leven? Ik moet sterven. Hoe waar, hè, wat ook in de psalm staat. Ik werd benauwd van alle zijden. Waar moet het heen? Waar moet ik heen? Waar we heen moeten, gemeente? Wat heerlijk dat hier vanmorgen de bediening van het woord is. Waarvoor wij nog ergens heen kunnen, onze Heere Christus naar ons toe komt. In onze aanvechting, in onze angst, in onze vertwijfeling, in al de vragen waarmee we 2016 te maken hebben. Juist daarin spoort de Heere Christus ons aan. Om toch de goede strijd van het geloof te strijden. Net als die dichter van Psalm 118. Deed hij dat in eigen kracht? Nee, we weten wel beter, dat deed hij in Gods kracht. Hij zingt, alle heidenen omringden mij. In de naam des Heren heb ik ze neergehouden. Ik niet in mijn eigen naam heb ik ze in de pan gehakt. Nee, in de naam des Heren. Ze omsingelden mij. In de naam des Heren heb ik ze neergehouden. De naam des Heren. De naam waarin we gedoopt zijn. En dan denk ik aan het doopgebed. Geef dat wij dapper tegen de zonde en de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen mogen. En dan zegt Luther, ik haal hem opnieuw maar weer een keer aan. Hoe de dood ook op ons afkomt. De beste en de kortste weg naar de zegen is dat we dit liedje van de heiligen gaan zingen. Dat we zeggen, we verloochenen onszelf. En we hangen aan Gods hand en zo leiden we Satan om de tuin. Geven we hem slechts stro te dorsten. En zegt dan vervolgens tegen hem, beste duivel. Ik wil niets zijn, helemaal niets. Al mijn macht is van God. Hij is mij tot hulp en sterkte. En zo gaan we toch zingen, gemeente. Al lijkt het vaak dat het niet kan en dat het niet mag en dat het ook niet wil. Nochtans, ik zal niet sterven, maar leven. Ga ik de dood tegemoet, zo sterf ik toch niet. Moet ik van alles meemaken, zo lijd ik toch niet. Val ik. Ik ga toch niet ten onder, integendeel, als ik sterf dan ga ik leven. En als ik lijd dan grijp ik moed en als ik val dan sta ik op. Want het wordt ons niet voor niets voorgezongen, ik zal niet sterven maar leven. Ja, maar als Abel dan in het veld ligt, vermoord door zijn broer Kaïn. Als Naboth gestenigd wordt door de schuld van Izebel. Als Johannes de Doper onthoofd wordt dankzij Salome's dans. Als ik mijn man moet missen. Mijn vrouw. Als ik voorgoed afscheid heb moeten nemen van mijn kind. Als ziekte mij aan de rolstoel kluistert en straks wellicht aan huis en aan bed. Maar leeft Abel dan niet? En Naboth en Johannes de Doper Leven al diegenen niet die hun moederhoofd hebben neergelegd op de belofte van God? Gemeente, waar de Heer ons als vanmorgen vastgrijpt. En waar wij hem vastgrijpen. Al is het nog met zoveel zonden aan onze vingers. En met nog zo weinig kracht in onze handen. Daar geldt het echt. We sterven niet meer. We leven. Nu al. En let dan, zegt Luther, op de volgende leesregel. Als in de psalmen, in het geheel van de schrift. Als daar Gods kinderen met God spreken zoals hier. In deze tekst. Dan gaat het altijd over het eeuwige leven. En over de opstanding der doden. Waarom kan onze catechismus ons bijbrengt. Christus' opstanding is een zeker pand van onze opstanding. Dan moet u misschien wel hetzelfde zeggen als ik, dat je daar vaak weinig zicht op hebt. Veel te weinig. Dan zeggen we vanmorgen tegen elkaar, dat is toch wel jammer. Zo'n machtig uitzicht. En dat er dan vaak zo'n sluier voor hangt. Misschien kan het ook bijna niet anders, want hoe welvarender een tijd, hoe materialistischer een mens. En gaat het ook niet een christenmens. En daarom ben ik zo blij dat het telkens weer Pasen is. Dat het eigenlijk elke zondag Pasen is. Dat de Heer Jezus dan naar ons toekomt. En dat hij het ons leert, ons weer leert door zijn geest. Aan de hand van deze oude psalm. Wij zijn christenen voor de eeuwigheid. We hebben nog een heden, we hebben nog een machtige toekomst voor ons. En daarom. En dan spreek ik de roemtaal van het geloof. Komt er nood? Ja, komt er de dood zelf? Dan sterven we, maar nooit helemaal. Eigenlijk gaan we slapen. Slapen tot de jongste dag. Omdat we mogen ontslapen in Christus. Ik vind dat altijd zo'n mooi woord om het heengaan van een christen aan te geven. Hij ontslaapt. En meer dan eens kijk ik naar de rouwadvertenties in de krant. Of het op die manier staat verwoord ontslapen in Christus. Mijn geliefde. Ze mogen het eens bovenaan mijn rouwbrief zetten. Ontslapen in Christus. Want ik zal niet sterven, maar leven. En met grote letters schrijven we het op de muren van ons hart. En zo vieren we ook vandaag de dag Pasen. In de woestijn. Dat wel met dood en terreur en chaos om ons heen. Ja, maar we zingen. Wat? Onder andere onze psalmen. Onze lievelingspsalmen, net zo lang totdat God ons thuis haalt, eeuwig thuis in zijn veilige vesting. Mijn hart, wees vrolijk, juich en spring. Verheug u in uw God en zing, de hemel staat u open. Weet in uw moeite en uw pijn, dat het Gods liefste kinderen zijn. Die onder het kruis houdt lopen. Zijt ge bedroefd. Verheug u toch. Ge hebt het allerbeste nog. Van God. Uw God. Te hopen. Want. Ik zal niet sterven. Maar. Leven. Amen. Gaan we nu dat samen ook zingen, gemeente Psalm 118, vers 8 en 9. willen nu samen danken en bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, opnieuw naderen we voor uw heilig aangezicht in ons gebed. En danken u dat u hier vanmorgen voor ons, in de bediening van uw woord, de poorten hebt opengedaan. En dan mag het waar zijn wat we daarnet zongen, dat we daardoor binnentreden. En loven uw majesteit. Dat willen we echt doen, Heer. Vanwege uw goedheid die het al te boven gaat. Dat u ons in uw lieve Zoon, de Heer Jezus, hebt opgezocht. En dat u het dan toch bent, Heilige Geest, die het uit Christus neemt. En vastmaakt in ons hart. Dat ons ook verder in dit vertrouwen leven. En zegen u ons dan in al onze omstandigheden. En dat het telkens door ons heen gaat. Ik zal niet sterven, maar leven. Het vaandel dat we voor ons uitdragen, dat u voor ons uitdraagt. En waar wij dan achteraan mogen gaan. En dan komen we toch goed terecht. We bidden u voor heel uw kerk. Te midden van vervolging en verdrukking. Waar broeders en zusters het ook zo vaak uitstralen, dit vertrouwen. Niet te zullen sterven, maar te leven. Wilt u zich over heel deze wereld ontfermen? Zoveel nood en leed, zoveel dat gestempeld is door de dood. Heren, er staat toch niet voor niets in uw woord. Dat we een stil en gerust leven mogen leiden, wilt u dat schenken? Bovenal doe uw koninkrijk komen. Zegen de gemeente hier. De broeders van de kerkenraad. Maak de overkomst van proponent Pater voorspoedig. Heer onze God. Ga zo met ons mee deze dag. Spaar en bewaar ons. Alles tot uw eer, Vader, Zoon en Geest. Uw naam roemen en loven en danken wij. Zoals het was in het begin, en zoals het nu is, en zoals het zal zijn, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze slotzang, Psalm 68, vers 10. Gaat u nu allen heen in vrede, waar het woord van onze God draagt met u mee zijn zegen. De genade van Jezus Christus, onze opgestane Heer, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, de Trooster, zij met u allen. Amen.